Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering over een ander slag oude Grieken dan de boeren waar we eerder over spraken. Nu gaan we ons verdiepen in de aristocraten. Wat bezielden ze? Wat deden ze? Welke betekenis hadden ze voor de bloei van de Griekse cultuur? Om die vragen te beantwoorden gaan we ons nog eens verdiepen in de werken van Homerus. Homerus heeft de Grieken en met name de aristocratische elite een gedachtegoed aangereikt dat tot ver in de Hellenistische en Romeinse tijd grote invloed heeft gehad op de mentaliteit. De Britse klassicus Robin Lane Fox zegt het zo. De lectuur van Homerus voert je binnen in een sociale en ethische wereld die bekend was bij belangrijke Griekse mannen. Of het nu gaat om de dichter Sophocles of om die andere grote bewonderaar van Homerus, Alexander de Grote. Hij gaat verder. In het klassieke Athene aan het einde van de 5e eeuw verplichtte de rijke generaal Nicias zijn zoon om Homerus uit het hoofd te leren. Ongetwijfeld waren er binnen de sociale omgeving van hem meer van zulke soort mannen die hun zonen een dergelijke bagage meegaven. En Homerus klinkt zo.
Menin aedetea peleia dio achilleos, ulomenen hamoria caiois algeteke. Palas diptimus psychas aidi proiapsen eroon, autus dialoria tauce cinesin, o io nois sete pasi, dios teteleia tabule, ex hudet aprota diaste teneris ante, atre ideste anaxandron, cae dios Achilleus.
De vertaling volgens Schwartz. Goddelijke muze, zing van de wrok van de Pelide Achilles. De onzalige wrok die aan de Grieken eindeloos leed bracht, die veel zielen van krachtige helden zond naar de woning van Hades en hun lichaam gaf tot prooi aan honden en vogels. Zo vertrok zich de wil van Zeus. Begin uw lied bij de twist, die de tweespalt bracht tussen Atreus' zoon, de opperste heerser, en de edele Achilles. Dit is de aftrap van de westerse literatuur. Maar genoeg hierover. Nadat ik Homerus en de verstrekkende invloed van hem op moreel en ethisch gebied heb besproken, ga ik de rol van de aristocraten in de samenleving behandelen. Wat deden ze zo de hele dag? En van welke toegevoegde waarde waren ze? En wat creëerden ze voor de gemeenschap? De Trojaanse oorlog wordt in de Griekse literatuur beschreven in een serie epische gedichten. Waarschijnlijk een achttal. De Ilias van Homerus is er één van, maar wel het meeste werk van deze zogenaamde epische cyclus. De Ilias beschrijft een korte periode van 54 dagen van de volgens de overlevering 10 jaar durende oorlog. Het onderwerp is de toorn, de woede van de Griekse held Achilles. Achilles wordt beledigd en aangetast in zijn eer door Agamemnon, de leider, de Anax van de expeditie naar Troje. De strafexpeditie naar Troje was opgezet omdat een Trojaanse prins, genaamd Paris, en met de vrouw van Menelaus, de koning van Sparta, vandoor was gegaan. Deze Menelaus ging zijn verontwaardigde hart luchten bij zijn grote broer Agamemnon, de koning van Mycene, en een soort primus inter pares van de Griekse koningen. Hij is dan ook de enige die door Homerus als Anax wordt betiteld, als heerser. De andere koningen worden Basileus genoemd. Onder het gezag van Agamemnon worden de Griekse koningen verzameld voor een strafexpeditie richting Troje. Het zal niet alleen om vergelding van de snode daad van Paris zijn gegaan, ook het vooruitzicht van buit van het rijke Troje zal voor veel Basileus een motief zijn geweest. De Ilias begint in het 10e, eigenlijk het laatste jaar van de oorlog. Het wil niet vlotten bij de belegering van Troje. De rijke stad met zijn enorme muren lijkt al jaren onneembaar. De Grieken houden zich dan bezig met plundertochten in de omgeving, waarbij de bondgenoten van Troje het moeten ontgelden. Bij die plundertochten had Achilles uit de buit een schone dame genaamd Briseis toegewezen gekregen, waarmee hij erg in zijn sas was. Agamemnon had ook een leuke metgezellin uit de buit gekregen, Griseis. De vader van Griseis was een priester van Apollo, en deze kwam naar de Grieken met een karrevracht vol kostbaarheden om zijn dochter vrij te kopen. Het verzoek wordt door Agamemnon op brute wijze geweigerd. De verbitterde priester bidt tot Apollo om de Grieken te straffen. Apollo, ook niet de moeilijkste, laat een besmettelijke ziekte op de Grieken los. Dieren en mensen sterven als ratten. Op een bepaald moment wordt duidelijk dat de ziekte te wijten is aan de weigering van Agamemnon om Griseis tegen een losprijs vrij te laten. Onder druk van de edelen wordt hij gedwongen afstand te doen van de jonge dame. Hij verlangt echter als compensatie Briseis, de dame die aan Achilles was toegewezen. Dat schiet bij Achilles in het verkeerde keelgat en het loopt hoog op. Ik lees een fragment. Dit woord griefde Achilles diep. Twee gedachten voeren strijd in zijn ruige borst. Of hij het scherpe zwaard van zijn zijde zou trekken en de anderen opjagend de zoon van Atreus zou doden, of zijn drift zou beheersen en zijn woede bedwingen. Door interventie van Athene beheerst hij zich en hij gaat niet over tot geweld, maar in woorden gaat hij lekker tekeer tegen de heerser Agamemnon. Gij slaaf van de wijn, met de blik van een hond en het hart van een hinder, met het krijgsvolk u in het harnas te steken of in hinderlaag u te leggen met de dappere Grieken, daartoe misge de durf in uw hart. Daarvoor zijt ze zo bang als de dood. Zeker, heel wat plezieriger is het binnen het brede kamp te blijven en al wie u tegenspreekt van zijn eergeschenk te beroven. Een koning die leeft op kosten van het volk, omdat geregeerd over lafaards. Nou, maar dan komt de koning van Pylos, de oude Nestor, tussen beiden om de zaak te sussen. Echter te vergeefs. Achilles pakt de scheldkanonade weer op en zegt zoveel: als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Agamemnon, je komt er wel uit. Het gaat als volgt. Een lafaard en een sukkel zou ik worden genoemd als ik voor ieder bevel uit uw mond zou zwichten. Draag zulke dingen maar aan anderen op, niet aan mij. Ik ben niet van uw orders gediend. Maar nu iets anders en prent het goed in uw geest. Met mijn vuisten zal ik voor het meisje niet vechten, niet met u en niet met een ander, nu gij mij hebt ontnomen wat me eens was gegeven. Maar raak eens aan mijn overig bezit, bij mijn donker snelvarends geschip. Daarvan zult ge tegen mij wil niets ontvreemden. Kom aan, probeer het, dan zullen allen hier zien hoe terstond uw zwarte bloed zal vloeien rondom mijn lans. Nou, wat een begin. We zijn nog maar 300 versen van de dik 19.000 bezig en zitten meteen in de dikke trammeland. Het verhaal brandt los. Een Hollywood scriptschrijver zou Homerus niet kunnen verbeteren. Maar wat valt verder op? In de eerste plaats hebben de edelen, ondanks het feit dat Agamemnon formeel de belangrijkste is, een nogal, laat ik het zo zeggen, openhartige vorm van communiceren. Verderop wordt duidelijk dat deze openhartigheid alleen tussen de edelen onderling wordt betracht. Als later iemand uit het gewone volk ook wat durft te zeggen, wordt hij door Odysseus ongenadig afgerammeld. De tijd dat in Athene elke burger in de Ecclesia, de volksvergadering, zijn mening kon zeggen, die tijd is nog eeuwen ver weg. Ook is het duidelijk dat een basileus zoals Achilles toch in zekere zin eigen baas was. Achilles had kennelijk het recht om te zeggen, je bekijkt het maar. Er was geen militair strafrecht. Er was geen sprake van desertie. Maar achter het haantjesgedrag zit ook een mentale component van normen en waarden. En die ga ik nu onder de loep nemen. Als we de woede van Achilles willen snappen, dan moeten we ons verdiepen in zijn kijk op de wereld. Dan moeten we ons verdiepen in wat hem beweegt en wat zijn ideeën zijn. Allereerst gaat het bij de Griekse aristocratie om de concepten van time en kleos. Time, dat is eer, erkenning. Het gaat hierbij om veelal tastbare beloningen, tekenen van erkenning en waardering. Dus waardevolle spullen die gegeven worden, kostbaar serviesgoed, mooie paarden, prachtige vrouwen. Time is de tastbare erkenning van iemands positie. Kleos is glorie, roem of reputatie. Het is datgene wat anderen over je zeggen, het verhaal van je daden en prestaties. De kleos wordt uitgedrukt in lofzangen die door barden en dichters over je daden worden gemaakt, of door inscripties op gedenkstenen. Omdat er voor de Grieken geen leven na de dood was, is kleos het enige vleugje onsterfelijkheid dat voor de sterfelijke mens bereikbaar was. Heel apart is dat kleos van de vader overgaat naar de zoon. De zoon erft de kleos van de vader. Opmerkelijk in dat kader is een fragment uit de Odyssee waarin Telemachus het heeft over zijn nog steeds niet teruggekeerde vader, Odysseus. Over zijn dood zou ik nog minder bedroefd zijn als hij in het Trojaanse land, omringd door zijn vrienden of na afloop van de oorlog in de armen der zijnen gestorven was. Dan hadden de Grieken tezamen een grafteken voor hem opgericht en had hij grote roem nagelaten aan zijn zoon. Nu rukten de stormen hem roemloos weg. Dus als Achilles wordt beroofd van Briseis, dan is hij niet zozeer woedend omdat hij zo gehecht is aan haar, maar omdat hij in zijn time wordt aangetast. Dat wat hem als erkenning voor zijn dapperheid was gegeven, dat wordt hem ontnomen. Tevens gaat de behandeling van Agamemnon zijn reputatie, zijn kleos. Hoe zal over hem gesproken worden? Och, Achilles die moest een deel van zijn oorlogsbuit afstaan. Ach, hoe zielig! En dat kon hij niet verkroppen. Time en kleos vormen een essentieel onderdeel van de zingeving van de aristocratie. Om het een beetje te parafraseren, waartoe is de Griekse aristocratie op aarde om time en kleos te vergaren? Als we begrijpen hoe essentieel dat voor Achilles was, dan begrijpen we dat er meer aan de hand was dan kinderachtig haantjesgedrag. Ik behandel nog twee begrippen om de belevingswereld van de Griekse edelen te doorgronden, namelijk arete en agon. Arete wordt dikwijls vertaald met deugd. Door de associatie met het christelijk begrip deugd worden we op het verkeerde been gezet. Arete is echt iets anders dan naastenliefde en vroomheid. Arete is geen vorm van braafheid, maar iets heel anders. Het deugdbegrip dat dichter in de buurt komt is het begrip als een deugdelijk schip. Dan betekent deugdelijk zoiets als geschikt voor zijn functie. Voor de Grieken heeft arete ook een dergelijke betekenis. Geschikt voor zijn functie. Arete betekent voor hun een excellerende uitvoering van het menselijk leven. Goed leven door ontplooiing van menselijke talenten. Arete gaat om het effectief inzetten en het benutten van je talenten. Talenten zoals kracht, dapperheid, gevatheid, spreekvaardigheid. Het gaat om resultaten. Met name van de elite werd verwacht dat ze hun best deden om poepgoed te zijn in atletiek, paardrijden, boksen, speerwerpen, zingen, dansen, het bespelen van de aulos, zijn fluit of de lier, het declameren van Homerus en vooral dapper vechten op het slagveld. Het woord arete is verwant aan het woord aristoi, hetgeen de beste betekent. Arete is vergelijkbaar met de reclameslogan het beste uit jezelf halen. Voor de aristocratie lag de lat heel hoog. Een ander begrip dat de ideologie van de aristocratie bepaalde was agon. Agon is strijd, wedstrijd of rivaliteit. De agonale gedachte wordt in de Ilias perfect verwoord door Peleus, de vader van Achilles, die zijn zoon het volgende op het hart drukt. wees altijd de moedigste en in alles de beste in vergelijking met anderen. Ik zou zeggen, hier liggen de faalangsten op de loer. Me dunkt, als je een dergelijk levensmotto meekrijgt, dan reageer je ook aangebrand als iemand je in je eer en roem aantast. Agon heeft twee aspecten. In de eerste plaats werden daadwerkelijke wedstrijden als Agon betiteld. De Olympische Spelen heten de Agon Olympias. Andere wedstrijden en wedstrijden op het gebied van toneel, muziekuitvoeringen, die heten ook Agon. Zo waren er ook schoonheidswedstrijden voor mannen. En in de jury zaten ook mannen. In de tweede plaats het wat abstractere aspect, de agonale geest. De competitieve sfeer die het gehele Griekse leven doordrenkte. We zagen al dat ook de boeren dit competitieve element in het leven omarmden. Op dat gebied komen ze overeen met de edelen, terwijl ze verder gewoon een ander slag mensen waren, met een andere missie, met andere idealen. Agon was het middel om te schitteren en uit te blinken. Winnen en bijzondere prestaties leveren, dat betekende veel voor de Grieken. De Griekse beschaving verdween uiteindelijk, maar de agonale geest bleef in onze westerse samenleving voortleven. Na onze verkenning van de psyche van de Griekse elite, waarbij we de begrippen time, kleos, arete en de agonale geest onder de loep hebben genomen, wordt het tijd om te kijken naar wat de Griekse edelen dan zo in het dagelijks leven deden. De Griekse edelman onderscheidde zich van anderen in de eerste plaats door geboorte en opvoeding. Geboorte door afstamming van goede vaders. De aristocratie in Athene heette dan ook de eupatriden, dat wil zeggen van goede vaders. Daarnaast zorgde de opvoeding voor de vaardigheden die een edelman werd geacht te bezitten. Behendigheid in alle vormen van vechtsport, paardrijden, hardlopen, jagen. Daarnaast spreekvaardigheid, het declameren van gedichten, dansen, het bespelen van een muziekinstrument. In de tweede plaats was de edelman rijk en was hij grondbezitter. In Attica bezat een edelman ongeveer 20 hectare grond, de omvang van 3 middelgrote boerderijen. Eigenlijk valt dat nog wel mee. Ze wonen zowel op het platteland als in de stad. Het is dus een ander adeldom dan in de vroegere monarchieën. Daar werd adeldom geschonken door de vorst en daarna was je het of je was het niet. Ook als je aan de bedelstraf geraakte, dan bleef je van adel. Een verarmde edelman bestond in Athene niet, want dan hoorde je er gewoon niet meer bij. Een voorbeeld is Solon, de beroemde Atheense wetgever, want van hem werd gezegd dat hij van goede geboorte was, maar qua vermogen tot de middenklasse behoorde. Solon was bovendien koopman geworden, hetgeen een aristocraat nooit, althans nooit, zo expliciet zou doen. Natuurlijk wilden de aristocraten aan de kust en op de eilanden wel een graantje meepikken van de lucratieve handel, maar dan als investeerder en op de achtergrond. En nimmer wilden ze zelf als koopman optreden. De Griekse edelen onderscheiden zich door geboorte, opvoeding en rijkdom. Hun leven draaide om moed en uiterlijk vertoon. En de opvoeding was gericht om zich te bekwamen in dapperheid en te schitteren in het openbaar en zich te meten met andere aristocraten. In vredestijd werd van een edelman verwacht dat hij bemiddelde bij twist en rechtspraak. Bij gebrek aan geschreven wetten hing er veel af van zijn oordeel. We kennen de kritiek van de boeren op deze rol van de aristocratie en dat geleidelijk aan wetten werden geschreven en openbaar werden en dat ook de rol van de edelen bij de rechtspraak werd teruggedrongen. Hetzelfde gold voor hun rol in oorlogstijd. Door de komst van de hoplieten, de zwaar bewapende infanterie, bestaande uit welvarende boeren, werd de prominente rol van de adel als zij die vooraan streden, de promagoi, die rol werd teruggedrongen. De aristocratie hield toezicht op de riten, de processies en de offers van hun gemeenschap. Ze vervulden de rol van priesters of hun echtgenoten en dochters die van priesteres. Het priesterschap vereiste geen speciale religieuze kennis. Ze spraken wat gebeden uit en een ander, een soort slager denk ik dan, die doodde het dier. Het vlees werd door de priesters verdeeld. De huiden van de offerdieren waren voor de priesters. Nou waren de offerdieren vaak ook kwamen die uit het bezit van de aristocratie. Maar goed. De bestuursfuncties in de polis werden doorgaans vervuld door de edelen. Zelfs in de democratische perioden waren het de edellieden die bij het bestuur en de politieke besluitvorming het voortouw uitnamen. Dankzij hun opvoeding waren ze getraind in welsprekendheid, hadden ze een waardig en gevat optreden in het publiek. Het belang van uiterlijk vertoon bracht mee dat zij de motor waren achter de grote festivals. Zij maakten veel mogelijk door financiële bijdragen en het doneren van offerdieren. Dit alles om straks dan weer zelf de hoofdrol te spelen gedurende de festiviteiten. Op hun landgoederen hielden ze zich bezig met hun geliefde paarden, die ze bereden zonder stijgbeugel en zonder zadel. Voorts jaagde men op hazen, vossen, herten en wilde zwijnen. Jacht was te voet of te paard, met de door hun gefokte jachthonden. Onderling hadden ze feesten en drinkgelagen, de beroemde symposia, waarin ieder zijn buurman trachtte te overtreffen in welsprekendheid en grappigheid. De fitte edelen deden aan atletiek, misschien wel de schitterendste erfenis die ze aan de westerse beschaving zouden nalaten. De belangrijkste wedstrijden waren hardlopen, boksen, speerwerpen, discuswerpen, worstelen en het heftige pancration. Het toppunt waren de paardenrennen en de wagenrennen. Het hele Olympische scala werd door hun beoefend. De Olympische Spelen waren officieel niet beperkt tot de aristocratische deelnemers, maar ze hebben wel de normen en de regels bepaald. En ze kwamen doorgaans als winnaar uit de bus, omdat ze zoveel tijd hadden om zich te oefenen in deze sporten. De Griekse edelen waren behoorlijk arrogant. Ze spraken met minachting over de hoi polloi, de velen. Ze beschouwden zichzelf als superieur en betere mensen. Dat klinkt niet zo mooi. Wat wel oké is, dat ze ook werkelijk de beste probeerden te zijn. Ze legden de lat hoog en ze wilden excelleren en hielden niet van risicomijdend gedrag. Hierdoor waren ze de drijvende krachten achter de riten, de festivals in de stad, achter de atletiekwedstrijden, achter de Olympische Spelen, achter prestigeobjecten als bouwwerken, prachtige serviezen, schilderijen en sculpturen. En ze bleven ook belangrijk in de oorlog, als strategos, generaal of als onderdeel van de cavalerie te paard. Ik kom tot een afronding. Homerus is de sleutel tot het morele kompas van de Griekse aristocraat. Homerus schetst de sociale en ethische wereld van de Griekse edelman. Wat dreef hem? In de eerste plaats time, te vertalen als eer. En dan ook in tastbare zin, tastbare tekenen van erkenning. Ten tweede, kleos, te vertalen als roem, dat wat anderen van je zeggen, tijdens je leven en na je dood. Ten derde, arete, te vertalen als goed zijn in heel veel dingen, als excelleren. Ten vierde, agon, oftewel strijd, wedstrijd, de bereidheid om je talenten met anderen te meten en te streven naar winnen. Vervolgens heb ik de functies en de betekenis van de aristocratie de revue laten passeren. Hun rol bij de rechtspraak, bij de riten en de festivals. Ik heb laten zien hoe hun behoefte aan uiterlijk vertoon de gemeenschap ten goede kwam. Hoe die behoefte een stimulans was voor kunstenaars en handwerkslieden. Ten slotte hebben ze ons de sport, de atletiek, nagelaten. Over sport gesproken. De volgende aflevering gaat over Olympia en de Olympische Spelen. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig, een podcast over de oude Grieken. een podcast van Harry Hofkamp.